vanmiddag wil ik u graag meenemen helemaal naar het begin van de Bijbel. Nou, bijna het begin dan. Naar Genesis hoofdstuk 4. In Genesis 4 zijn we terecht bij de eerste twee broers in de menselijke en bijbelse geschiedenis. En dan lezen we in Genesis 4 vanaf vers 1: en Adam bekende Heva zijn huisvrouw, want in het Hebreeuws heet zij niet eens Heva, maar dan wordt het weer Gava. Hè? Maar via allerlei vertalingen, in ieder geval via het Grieks, verdwijnt die CH dikwijls, het wordt weer een H. En de H verdwijnt dikwijls omdat men in Atum dat niet uit kan spreken. Of zoiets. In Hurk wel. Of, nou, in ieder geval, de H is een omstreden letter. Dat is een op zich een heel aardig Bijbels onderwerp trouwens ook. Maar daar zullen we het maar verder niet over hebben. En daarna komen we ook tegen Habel, maar wij noemen hem altijd Abel. Zo gaat dat, hè. Dus kan het ook niet helpen. Maar Adam bekende Heva zijn huisvrouw en ze werd zwanger en baarde Kain en zeide: ik heb een man van de Heere verkregen. En ze voer voort te baren zijn broeder Habel en Habel werd een schaapherder en Kain werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht des lands de Heere offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborene zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Habel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kain: waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. En Kain sprak met zijn broeder Habel en het geschiedde als ze in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Habel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zei tot Kain: waar is Habel, uw broeder? En hij zeide: ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide: wat hebt gij gedaan? Dat is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En Kain zeide tot de Heere: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde en het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem: daarom al wie Kain doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kain, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. Tot zover. Een Bijbelse geschiedenis. Ik twijfel ook niet aan de historische tijd van deze geschiedenis. Maar zoals altijd vragen wij ons meteen af in hoeverre deze geschiedenis de geschiedenis als zodanig beïnvloed heeft. Wat voor verschil maakt deze ruzie tussen deze twee broers voor de geschiedenis die verder volgt? En dan ben ik geneigd te zeggen, niet zoveel, maar zoals het altijd is in de Bijbel, mag dan dikwijls historisch niet van grote betekenis geweest zijn, maar van betekenis is de geschiedenis zeker, omdat ze illustratief is voor de situatie waarin de mens verkeert. Ruw gezegd, heel ruw en algemeen dus gezegd, zou je de mensheid kunnen onderverdelen in twee categorieën. De ene komt overeen met Kain en de andere komt overeen met Abel. Daar komt het in de praktijk op neer. Je kan nog verder terug eigenlijk, maar ik was niet van plan dat nu uit te leggen. Want deze tegenstelling, deze twee met hun tegenstelling, kwamen wij al eerder in de Bijbel tegen. En daar heten ze de boom des levens tegenover de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar die is te lastig om nou uit te leggen, zoveel tijd heb ik ook niet. Dus ik houd het maar even op Kain en Abel. Deze twee broers krijgen inderdaad ruzie. Op de gebruikelijke wijze, dat komt later ook nog een paar keer voor. En de meest voor de hand liggende is de oneenigheid tussen Ismaël en Isaac. Het leidde weliswaar niet tot de dood van Isaac, want de Heer greep in. Maar die geschiedenis is belangrijk genoeg om hem later in het Nieuwe Testament alsnog aan te halen, namelijk in Galaten hoofdstuk 4. En de betekenis blijft precies gelijk. De geschiedenis herhaalt zich, om zo te zeggen, want dezelfde situatie herhaalt zich ook steeds met steeds de bekende gevolgen. Wat we hier vinden is deze twee broers, voor het eerst in de menselijke geschiedenis, uiteraard twee broers waarvan ik meteen aan het begin dan maar vaststel dat ze allebei godsdienstig waren. Hoe je dat maar noemt. Er was geen twijfel over, beide broers geloofden in het bestaan van God. Ze hadden geen theorieën over hoe de wereld uit zichzelf tot stand zou kunnen zijn gekomen. Sommigen zullen zeggen, daar waren ze nog te dom voor. Maar vooruit, ik laat het maar voor wat het is, maar het is een duidelijke zaak. Ze zijn allebei godsdienstige mensen. Ze hebben allebei ook een godsdienst. In populaire termen zou je dan zeggen, ze hebben allebei een geloof. Maar u weet, ik protesteer altijd tegen het dergelijk gebruik van de term. Omdat die volstrekt onzinnig en bovendien ook onbijbels is. Maar ze waren allebei religieus. Van hen staat dat Kaïn van de vrucht des lands den Heere offeren bracht. Dan geloofde hij in het bestaan van God. En meer specifiek in het bestaan van de Heere, Jehovah. Dus geen enkel probleem. Hij was niet een atheïst of iets dergelijks. Hij was een religieus man, zonder enige twijfel. En dat gold ook voor zijn broer. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Habel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Hier vind je twee religieuze mensen, voor mijn part twee godsdiensten wellicht, hoe je ze benoemt even, naast elkaar. En de ene is, om termen te gebruiken uit de Statenvertaling dan, de ene is God wel behagelijk en de andere niet. En de vraag is nou altijd, waar zit het verschil in? Wat ik het meest erover gehoord heb, over dat verschil, is dat men zegt, nou ja, Kaïn bracht wel een offer, maar hij deed het niet volgens de voorschriften. Vreemd genoeg. Het is een illustratie van wettisch denken natuurlijk. Hè? Het is een illustratie van hoe makkelijk men onbewust wellicht eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, in plaats van de boom des levens. Maar laat die maar weer zitten dan even, hè. Waarom neemt God het ene offer wel aan en waarom neemt God het andere offer niet aan? Wel, zegt men, de een zal het verkeerd gedaan hebben en men vindt daar gewoonlijk ook wel een oplossing voor. Wij vinden bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament een uitspraak die zegt, want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En vervolgens stelt men vast dat Kaïn een offer bracht waarbij geen bloed gestort werd. Het was geen bloedig offer. Hij was immers landbouwer en hij offerde de vrucht des lands. Er komt geen bloed aan te pas. Hij zegt men, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Staat in Hebreeën in verband met oud-testamentische offers, bloedige offers wel te verstaan. En dus zegt men, het was een verkeerd offer. Moet ik dan meteen aan toevoegen dat je daar niet mee wegkomt met een dergelijke verklaring, om de eenvoudige reden, punt 1, dat er nog helemaal geen voorschriften waren, althans niet voor zover wij weten. Als wij niks weten over voorschriften in de dagen van Kaïn en Abel, dan mogen we ze ook niet toepassen. In de tweede plaats, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving, maar wie zegt nou dat deze beide mensen offers brachten in de hoop op vergeving van zonden? Want mijn Bijbel, hetzelfde Bijbelboek, de Hebreeënbrief bovendien, zegt wel, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Maar bovendien zegt diezelfde Hebreeënbrief dat het bloed van stieren en bokken de zonde überhaupt niet kunnen wegnemen. Sowieso niet. En van die schapen van die kudde dus ook niet. En dat is niet alleen de Hebreeënbrief die dat zegt, dat staat nog wel op enkele plaatsen. De Heer zelf zegt bovendien ook over de bloedige offers, uw offeranden heb ik niet gewild. Waarna wij weer uitvinden dat de Heer ze toch zelf heeft ingesteld. Hoezo heeft hij ze dan niet gewild? En zo zijn we weer rond en komen we weer bij dezelfde vraag terecht. Men bracht later onder Israël bloedige offers, maar de Heer zei, die offers die belief ik niet. En dan kun je niet zeggen, op de vraag waarom niet, kun je niet zeggen, omdat er zonder bloedstorting geen vergeving geschiet. En dan nog een argument. Wij vinden onder de instellingen van de wet, daar werden immers al die offers ingesteld en geregeld, vinden we wel degelijk de instelling van offers die helemaal niet bloedig waren. Niet elk offer was een bloedig offer. Of moet ik eerst even het reukoffer noemen? Dus degene die men het meeste vergeet, het makkelijkste. Maar daarna hebben we in de bekende reeks van Levitische offers, de reeks van 5 uit de eerste hoofdstukken van Leviticus, hebben wij in elk geval het zogeheten spijsoffer. En een spijsoffer werd wel degelijk gemaakt bij gelegenheid van de vrucht des lands. En daarna hebben we nog zelfs spijsoffers van de eerste vrucht des lands. Zoals daar zijn de eerstelingen garven bij gelegenheid. En het offer van de eerstelingen broden, ter gelegenheid van het zogeheten Pinksterfeest. Met andere woorden, ik zou niet weten op welke wijze wij zouden kunnen zeggen dat het offer van Kaïn in strijd was met voorschriften. Punt 1, waren ze er niet? En toen ze er wel waren, toen bleken daar voorschriften te zijn met betrekking tot offers zoals Kaïn ze bracht. Daar is dus het verschil niet. En daarom zeg ik, het probleem is helemaal niet zo moeilijk, het staat ook gewoon in de Bijbel. Staat zwart op wit in de Bijbel waarom God het offer van Abel wel aannam. En dat staat ook in diezelfde Hebreeënbrief. En dat is in Hebreeën 11, ik zou bijna zeggen uiteraard. Want daar vinden we een hele reeks van oud-testamentische figuren opgesomd. En daar staat gewoon in Hebreeën 11 vers 4. Door het geloof. En dat is het antwoord op de vraag. Waarom nam God het offer van Abel wel aan? Omdat de man gelovig was. Door het geloof heeft Abel een meerdere, de vaste term in de Hebreeënbrief, meerdere, betere en zo, meerdere offeranden aan God geofferd dan Kaïn. Waaruit volgt dat die term door het geloof dus niet past op het doen en laten van Kaïn en zijn offer, maar wel op dat van Abel. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. Dat wil zeggen, God heeft gedemonstreerd, getuigd, dat hij dat offer van Abel wel aannam en het offer van Kaïn niet. Strikt genomen, de offers uitwendig waren gelijk. Nou ziet een schaap, zal ik maar zeggen, een schaap ziet er nou eenmaal heel anders uit dan de vruchten des lands. Dat weet ik wel, maar in beide gevallen ging het om het resultaat van hun arbeid. Kaïn bracht van de eerste vruchten des lands, maar hij was dan ook landbouwer. En Abel bracht van de eerstgeborene zijn schapen, want hij was een schaapherder, zegt vers 2. Dus van het resultaat van hun arbeid boden zij aan de Heere. Uiterlijk is daar geen verschil. Ze zouden het dus, naar onze maatstaven van tegenwoordig, zou ik zeggen, heel goed met elkaar kunnen vinden. U weet wel, tolerant zijn. De een heeft een godsdienst zus, de ander heeft een godsdienst zo. Maar ja, de een heeft een beroepszus en een ander heeft een beroep zo. Maar als je het naast elkaar legt, komt het op hetzelfde neer. Zie, ze zouden heel goed samen op weg hebben kunnen gaan, denk ik wel eens. Maar dat deden ze dus toch maar niet. En dat zat hem niet in het uitwendige uiteraard, maar dat zat hem in wat erachter stak. U weet toch, en dat weet ook iedereen natuurlijk, wat de schrift daarover zegt. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Het gaat niet om wat een mens doet. Het gaat om wat in het hart van de mens is. En wat we vinden, is dat Abel een gelovige was en Kaïn niet, want zo staat het letterlijk in Hebreeën 11. En daarna stellen we vast dat Abel, zowel als Kaïn, ze waren religieus. Maar dat is iets anders. Want zoals ik altijd zeg, religiositeit, godsdienst in de gebruikelijke betekenis van de term, impliceert dat men bepaalde werken verricht om God wel behagelijk te zijn, is het idee. Om zich aangenaam te maken en acceptabel te maken voor God. Door werken. Maar daar gaat het uiteraard niet over. Het gaat om of men gelovig is. Daarna zal iemand zeggen, maar Abel en Kaïn die brachten allebei offers, dus ze waren toch allebei gelovig? Zegt nee, ze waren allebei religieus. Ze geloofden allebei in het bestaan van God, maar dat doet de duivel ook. En hij zit het, staat er. Precies. Want waar het over gaat is niet men of men gelooft in het bestaan van God. Ik kan nooit nalaten te zeggen dat het toch ergens een steekje los is als men niet gelooft in het bestaan van God. Je moet toch wel erg grote fantasie hebben en erg bijgelovig zijn, denk ik altijd, om te geloven dat God niet bestaat. Als je iets, maar een klein beetje weet van de natuur als zodanig. Als je een klein beetje weet van hoe het menselijk lichaam in elkaar steekt en functioneert, ondanks alle gebreken, dan moet je wel een grote fantasie hebben en wel heel bijgelovig zijn om te denken dat zoiets uit het niets kan ontstaan. Zonder dat iemand het construeert of uitdenkt. Zie? Nee, het punt is niet of God bestaat. Waar het over gaat altijd in de Bijbel is dat men gelooft wat God gesproken heeft. Onder Israël in de tijd, in de Oude Testamentische geschiedenis, was er ook geen twijfel aan dat men geloofde in het bestaan van God. Maar waar het over ging en wat God hen kwalijk neemt, ook zwart op wit, is dat ze niet geloofden in wat hij zei. Ze vertrouwden hem niet. Ze lieten hem maar praten, om zo te zeggen. Ze trokken zich niks van aan. En ze lieten Gods gedachten ongemoeid. Dat wil zeggen, soms hoorden ze het aan bij gelegenheid, maar meestal ook al niet. En ze stelden hun eigen gedachten tegenover Gods gedachten. En daarmee ook hun eigen plannen tegenover Gods plannen enzovoorts. Dat is het oude verhaal. Maar dat is ongeloof. Zie? Geloof is nog altijd in de Bijbel volstrekt, maar ook volstrekt identiek aan gehoorzaamheid. Het woord zegt het ook, namelijk dat men zou horen naar, volledig zou horen naar het woord Gods en zich daaraan zou onderwerpen. Dat is wat geloof is, en een ander synoniem voor dezelfde termen is trouw. En ook inderdaad hetzelfde woord in de Bijbel als geloof. Trouw, geloof, en een synoniem is gehoorzaamheid. Dat is waar het over gaat. Ook als het niet in Hebreeën 11 zou gestaan hebben, dan nog zou ik zeggen, denk ik. Het is kennelijk zo dat Kain de Heer niet vertrouwde en zich er niets aan gelegen laat liggen. Zaak was er niet bij en dat Abel kennelijk een gelovige was. Het is wat de Heer later Israël verwijt en zegt, zij dienen mij met de lippen, maar hun hart doen zij verre van mij. Zelfs met de lippen nog. Laat staan met de handen, dat deden ze uiteraard ook. Maar ze dienen mij met de lippen, maar het hart doen zij verre van mij. En met het hart zou men geloven, was het idee. En dat is het grote verschil tussen deze beiden. En dat verschil bestaat in onze dagen nog steeds. Het gaat hier niet om een verschil in godsdienst, gaat hier niet om een verschil in religie. Als christendom religie zou zijn, dan zou er geen tegenstelling zijn, geen werkelijke tegenstelling tussen christendom, mohammedanisme en hoe het al die godsdiensten maar heet, hindoeïsme, boeddhisme, wat het maar is. En sommigen stellen dat dus ook vast. Die zeggen, nou ja, de een heeft een, men zegt meestal geloof ten onrechte, de een heeft een godsdienst zus en de ander heeft een godsdienst zo. We kunnen toch elkaar verdragen, verdraagzaam zijn enzovoorts. We bedoelen het allemaal goed en het is bovendien een persoonlijke zaak. Voor ieder individueel zal ik maar zeggen, daar moet toch mee te leven zijn. Zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar daar hebben we het niet over hier. En daar gaat het in de Bijbel ook niet om. Gaat het om verschil tussen religie? Het gaat om alle religies aan één kant, dat klopt. Die kunnen rustig samen op weg. Sorry dat ik die uitdrukking gebruik, want nou denkt u dat ik iets specifieks op het oog heb. Maar terwijl ik het zeg, denk ik aan de paus die overleg pleegt met de Mohammedanen, zal ik maar zeggen. Hè? Om maar eens wat te noemen. Daar dacht ik eigenlijk aan. Die lui kunnen rustig samen op weg, al die wereldgodsdiensten samen. Dat zullen ze ook doen, want ze zullen straks één herder hebben. Maar nou praten we over de antichrist uiteraard. Is geen enkel probleem. Alle godsdiensten, alle religie aan één kant. Aan de kant van Kain is dat uiteraard. Maar aan de andere kant staat Abel. Maar daarbij gaat het niet om religie, daarbij gaat het om geloof. Waarbij het offer dat hij bracht als zodanig in zichzelf van weinig betekenis is. Zoals ook wel blijkt, want voor zover, dat zeg ik ook altijd, hè, voor zover de Bijbel een religie kent en erkent, is het die van de Mosaïsche wet. Maar ja, dat begint pas bij Mozes en het is opgehouden, het heeft geëindigd. Van Gods wegen is het beëindigd bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het einde der wet is nou eenmaal Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En daar gaat het maar om. Het is van zeer betrekkelijke waarde. Welke waarde, daar willen we het nu niet over hebben. Maar het is in ieder geval heel relatief en het is van geen enkel belang voor de eeuwige zaligheid of wat het maar wezen mag. Want de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard, Romeinen 3 vers 21, Buiten de wet, zonder de wet. En niet alleen daar staat dat natuurlijk, hè. Maar die tegenstelling en die strijd is er tussen religie enerzijds en geloof anderzijds. Religie houdt zich doen met het praktische leven, wat men zal doen en laat, en dus met wet, komt dus inderdaad overeen met kennis van goed en kwaad, en dus de boom der kennis des goeds en des kwaads, en het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar je gaat eraan dood. Populair gezegd, maar zo populair staat het. Een paar bladzijden eerder hier in de Bijbel ook. En de enige weg ten leven is niet die van kennis van goed en kwaad, maar die is van geloof in wat God gesproken heeft. En geloof dus in de Heer Jezus Christus, over wie God gesproken heeft en in wie al de beloften Gods ja en amen zijn en door wie God het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Maar waar het over gaat is dat God het offer van Abel wel aannam. Waarom? Op grond van geloof. En wat gebeurt er? De religieuze mens wordt jaloers. Kain wordt jaloers. Hij doet zo goed zijn best. Hij brengt toch maar de eerste vruchten van zijn oogst. Maar dan loopt er zijn broer bij. Die zegt, oh, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het gaat om wat een jaar het is. Dus wij zeggen en getuigen dat de mens gerechtvaardigd wordt, niet uit de werken der wet, maar door geloof alleen. Dan komen we in grote problemen, dat gaat zomaar niet, zeggen we dan. Je moet ook zussen, je moet ook zo, je moet dit en dat. Het was Luther in de tijd die tot de conclusie kwam, gewoon door het lezen van de Bijbel, dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen. En u weet wat het betekend heeft. Dus een ruzie, een splitsing, een scheiding, schisma, ontstaan dat tot in onze dagen voortduurt uiteraard. We zullen het daar verder niet over hebben, maar die strijd is er nou eenmaal. Het is ook later hetzelfde verhaal als Ismaël en Isaac. U weet wel, in Galaten 4 wordt het aangehaald, er wordt gezegd, Ismaël is een beeld van degene die onder de wet leven. En Isaac is een beeld van degene die deel hebben aan de belofte, niet door de wet, maar door de genade. En Ismaël vervolgt Isaac. En zo is tot in onze dagen, zegt de apostel Paulus daar. Het is hetzelfde schema. En ik zeg het met de gedachte, wel als u dat constateert, dat ons getuigenis over dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen, en niet door werken, maar uit genade, niet door godsdienst, maar door geloof. Als u merkt dat daar problemen door ontstaan, dat je ruzie krijgt, dat er oneenigheid, verdeeldheid ontstaat, dan moet ik u zeggen, wel, het is niet onbijbels. En het is voor ons een bemoedigende gedachte, want we zijn in het goede spoor, we zijn in goed gezelschap, om zo te zeggen. Zo was het in Bijbelse tijd ook al, vanaf het allereerste begin. Het gaat erom of men gelooft in wat God gesproken heeft, of niet. De volgende vraag die bij dit verhaal altijd gesteld wordt, is hoe God dan zijn getuigenis gaf over deze offers. Vind ik toch wel aardig om het aan te halen. Niet dat het van erg grote betekenis is, nu. Maar het is ook wel een aardige vraag. Er staat in Hebreeën dat God getuigenis gaf over het offer van Abel. En als ik die geschiedenis in gedachten krijg, dan zie ik altijd weer die plaat aan de wand hangen op school, of waar het maar was. Het moet op school geweest zijn. Hingen Bijbelse platen altijd aan de wand, hè? Om bepaalde Bijbelse geschiedenis onder de aandacht te brengen. Dat heeft goed gewerkt. En dan zie je die beide knapen of heren, zie je op hun knieën bij hun altaar, weet u wel. Hebben die plaat ook gezien of niet? En dan zie je dat de rook van het altaar van Kain verwaait en dat de rook van het altaar van Abel recht opstijgt ten hemel. Zo van, die rook ging naar boven, dat offer werd aangenomen en dat van Kain niet, want die rook die sloeg neer. Ik vind het knap bedacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar Bijbels is het zeker niet. De Bijbelse gedachte is simpelweg deze, dat als men God iets aanbiedt op een altaar, ik bedoel het nu tamelijk letterlijk, dat als men God iets aanbiedt op een altaar en God neemt het aan, wat doet hij dan? Hij steekt het in de brand. That's all. Hij steekt het in brand. Met andere woorden, dat offer van Kain, dat bleef er maar gewoon liggen. De Heer nam het niet aan. En het offer van Abel, dat vloog in de brand, om het in het gewoon Nederlands te zeggen. En verdampte dus als het ware, werd omgezet. werd door God geaccepteerd. Ik kan het makkelijk bewijzen natuurlijk, want er zijn nogal wat geschiedenissen in de Bijbel waarbij hetzelfde zich voordoet. Wij vinden in elk geval dat als later bij de instelling van de wet en daarmee de instelling van de tabernakel, de inwijding van de tabernakel, als daar voor het eerst een offer gebracht moet worden op het brandofferaltaar, het koperen brandofferaltaar, dan lezen wij dat er vuur viel van de hemel op het altaar. Dus in Leviticus 9, vers 24, ik zoek het nou niet op, maar dan weet, u kunt het makkelijk terugvinden. Daar viel vuur uit de hemel op het altaar en daarna was van toepassing het voorschrift. En het voorschrift was dat van dat vuur van het altaar altijd wordt aangehouden zou worden. Ook als het altaar zou moeten getransporteerd worden van de ene legerkamp naar het volgende legerkamp enzovoort. Men moest dat vuur brandende houden en meenemen. Bleef één en hetzelfde vuur. Het is later overigens uitgegaan. Maar toen in de tijd de tempel van Salomo werd ingewijd in 2 Koningen 7, gebeurde precies hetzelfde. Toen was daar een nieuw altaar, nieuw koperen altaar, dat ingewijd wordt, wordt voor het eerst een offer opgebracht en precies hetzelfde vuur van de hemel kwam er, waardoor God inderdaad niet alleen dat offer, maar daarmee ook heel de tempel en alles wat erbij hoorde, als het ware accepteerde. Zo ging dat. Trouwens, we vinden zelfs bij gelegenheid dat David een altaar bouwt en er komt vuur uit de hemel. Precies gelijke wijze. En daarna hebben we nog een keer het verhaal van Elia en de Baalpriesters op de Karmel, weet je nog. Waar het ging om de vraag, wil de echte God opstaan? En u weet hoe het was, hè? Die Baalpriesters maar bidden. Ja, nog eens bidden, steeds harder bidden en heel den dag bidden. Een gebedsmarathon heet zo'n ding tegenwoordig. En Elia zegt, je moet wat harder bidden, want misschien hoort hij je niet. Misschien is hij even naar achteren. Dat zei hij, ja. In de bekende betekenis van de term. Zeker wel, lees het maar na. Hij drijft er de spot mee, maar er gebeurt niks. Wat Elia doet, is zijn eigen altaar overgieten met water. Ik zal me niet te diep erop ingaan, anders begin ik dat te vertellen hoe dat in elkaar steekt, maar vooruit. Maar hij overgiet het helemaal met water, zo van dat kan absoluut niet meer branden. En hij bad en er kwam vuur uit de hemel. En niet alleen het offer, maar heel het altaar verdween naar de hemel. Prachtig beeld trouwens van de opname van de gemeente, maar dat is het voetnootje, hè. Overgoten met water, een beeld van het woord van God en daarna verdwijnt het in zijn geheel. Ja, ja, zeker. Met achterlating van al die religie hier op aarde, waarbij men tot God bidt en hij hoort niet. Het gaat over onze tijd, hoor. Typologisch gezien althans. Maar historisch, je weet hoe God een offer aanneemt. Door vuur te zenden uit de hemel, dat is het. God geeft getuigenis van wat hij aanvaardt. En daar gaat het maar om. Deze twee spelen later ook een rol in de Nieuwtestamentische geschiedenis. Dat wil zeggen, ze worden aangehaald en tot voorbeeld gesteld. Zowel van over Kain als Abel lezen wij. Hebreeën 11 heb ik net al aangehaald. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerander gebracht dan Kain. En daardoor staat er, spreekt hij nog steeds. Zelfs nadat hij gestorven is en zelfs vandaag hier in ons midden. Wat spreekt hij tot ons, wat zegt hij tot ons? Dat het niet gaat om de uiterlijke dingen, maar dat het gaat om het hart. Dat het gaat om geloof. Onderwerping aan en dus trouw aan het woord van God. We vinden Kain bovendien ook op een andere plaats, namelijk in de eerste brief van Johannes. En de uitspraak aan zich is duidelijk genoeg in 1 Johannes 3. Waar staat in vers 11... Want dit is de verkondiging die gij van den beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Dat wij de broeders, heet het in de voorgaande en ook in de volgende verse overigens. Want dit is de verkondiging dat wij elkander zouden lief hebben. Dat is men vandaag nog niet vergeten, namelijk wij zouden onze naasten lief hebben, wie dat ook zijn mogen. Want dat wordt er om tactische redenen uiteraard niet bij vermeld, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar we zouden elkander lief hebben. Maar dan vers 12. Niet gelijk Kain die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren. Wel, van de werken van Kain weten wij niks. Hij bracht een offer, dat is het enige wat we weten. Hoezo zijn zijn werken boos? Dat is niet zo moeilijk. Omdat ze voortkwamen uit een boos hart. gaat niet om de werken als zodanig, gaat om waar ze uit voortkomen. Zijn werken waren boos en de werken van zijn broeder waren rechtvaardig. Omdat ze voortkwamen uit het hart. En hier staat dus, we zouden niet een voorbeeld volgen van Kaïn, waar men de religiositeit van Kaïn volgt en waar men dus godsdienst heeft, namelijk van werken, blijkt er zoveel tolerantie niet te zijn. Dat wordt vanuit bepaalde kring wel gepredikt, maar het is niet zo. Vraag dat maar aan Mohammedanen. Bij voorkeur niet in Nederland, want die doen net alsof het Mohammedanisme tolerant is. Maar iemand die ooit een Arabisch land bezocht heeft, weet dat het absoluut, maar dan ook absoluut niet het geval is. En daarna zeg ik, ga bijvoorbeeld maar naar Saoedi-Arabië, dan weet je genoeg. Tolerantie? Absoluut niet. Integendeel. Maar dan vind je dus het verschijnsel van Kaïn. Zie? Het slechte voorbeeld. En de andere schriftplaats is die van Judas. De brief van Judas wel te verstaan. Waar het gaat in vers 10 om het verschijnsel dat sommigen lasteren de dingen die zij niet weten. Niet gehinderd door enige kennis van zaken. Lasteren zij die zaken? Dat is ongeveer hetzelfde als dat zoveel mensen een idee hebben over de Bijbel en kritiek hebben op de Bijbel zonder dat ze die ooit gelezen hebben. En bovendien geen flauw idee hebben waar hij over gaat. Dat is goedkoop hoor, dat is makkelijk. Maar van hen staat in vers 10, deze hetgeen ze niet weten, dat lasteren zij. En hetgeen zij natuurlijk als onredelijke dieren, namelijk als ze vanuit de oude mens weten, in hetzelfde verderven zij zich. In hun eigen onwetendheid dus feitelijk en in hun eigen instinct, daar komt het op neer. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingegaan. Welke weg? Nou ja, dat is niet zo moeilijk. De weg van Kaïn is de weg van religie. Van uiterlijke dingen. Van het voldoen aan bepaalde uitwendige verplichtingen. Leven volgens bepaalde beginselen, rituelen. Ongetwijfeld met een prachtig verhaal erbij waarom het zo moet. En wat er de culturele waarde van is. En de religieuze van waarde en de symbolische waarde en al dat soort dingen meer. Maar het laat het hart leeg, uiteraard. Het is de weg van wat in Colossense heet een eigenzinnige godsdienst. Een godsdienst die men feitelijk zelf bepaald heeft, als het er nou helemaal over gaat. En die men inricht naar eigen goeddunken. En die altijd van doen heeft met, wat daar ook heet, raak niet, smaak niet en roer niet aan. Met wet dus. Heeft altijd van doen met eerste beginselen der wereld en dus met filosofie, ijdele verleiding, zoals het daar allemaal heet. In allemaal hetzelfde hoofdstuk, in Colossense 2. Andere plaatsen zie je dat natuurlijk ook terug. Maar dat is waar het is, dat is de weg van Kaïn. Men bepaalt het zelf wel. Maar we zouden niet de weg van Kaïn gaan, men zou de weg volgen van Abel. Alleen dat is niet een aantrekkelijke route naar het schijnt. Hoe dan ook, ook Abel komen wij in het Nieuwe Testament enige malen tegen. En niet in de laatste plaats, omdat Abel, ook volgens de Bijbel zelf, in ieder geval een type is van de Heer Jezus Christus, maar via de Heer Jezus is hij een type van alle gelovigen. Zijn naam is trouwens al veelzeggend. Abel wil zoveel zeggen als leeg. Nou ja, wij komen het woord Abel uitgebreid tegen in de bekende prediker, hè? U weet wel, ijdelheid der ijdelheden, Abel der Abels of zoiets. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. En de prediker zegt van het leven hier onder de zon, in deze tijdelijke wereld waar alles vergankelijk is, heeft niets in zichzelf enige zin. Het leidt nooit tot enig resultaat. Wat een mens ook doet, resultaat zal er niet zijn. En daarna bemoedigt hij ons, mij in het bijzonder trouwens, want zegt hij, waar het om gaat is in het leven niet of er iets bereikt wordt. Waar het om gaat in het leven is of men ervan genoten heeft. En onze verantwoordelijkheid is de verantwoordelijkheid van de mens. Ik heb het niet specifiek over gelovigen, maar het zit er binnen. De verantwoordelijkheid van de mens is dat hij plezier heeft in de dingen die hij doet. Dat is zijn verantwoordelijkheid en daar zal hij zelfs voor ter verantwoording worden geroepen. Maar de gedachte dat men in het leven iets moet opbouwen, dat men iets moet bereiken in deze tijdelijke dingen, of, want sommigen zien dat dat toch niet lukt, dat men wat moet bereiken voor de toekomst, dat is het alternatief, hè? Zo van het resultaat van wat wij nu doen, wat deze generatie doet, zal straks gezien worden als deze generatie weg is in de volgende. Vind ik een schitterende redenering, omdat het betekent dat men in werkelijkheid de hele zaak vooruitschuift. Paars ziet het eruit ongeveer ook, maar dat even tezijde. Men schuift de hele zaak vooruit, je kan zo iedereen wat wijs maken. Wij moeten bouwen een betere toekomst voor onze kinderen is iets te dichtbij, dus het is tegenwoordig voor onze kleinkinderen. Maar of het enige resultaat zal hebben, zullen wij nooit zien, dus we zullen het ook nooit weten. En dat is maar goed ook, want het zal blijken dat het nooit wat oplevert. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Wat de geschiedenis ons ook al minstens 6000 jaar leert. Maar wij laten ons ermee inpakken. Doe goed je best, iets tot stand brengen voor het nageslacht. Wat een dwaasheid. Ijdelheid der ijdelheden. Iedereen kent de term, niemand gelooft het. Nou ja, op u en ik nou dan, maar hè? Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. O, zult u zeggen, nee, maar wij als kinderen gods worden toch geacht om de Heer te dienen enzovoorts. En er zal toch het resultaat van gezien worden in de toekomst. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ik ben er stellig van overtuigd, dan kun je dat meteen weer uit het raam gooien wat ik nu zeg. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat als wij de Heer gediend hebben met tegenzin en al kreunend en zuchtend en steunend van ja, we moeten nou eenmaal de Heer dienen, want anders hebben we straks een resultaat. Ik ben er stellig van overtuigd dat er dan geen resultaat is. Want dat is werken der wet, zijn werken die men doet omdat het moet. Dat zou niks opleveren. Wat op zou leveren, zijn niet de werken als zodanig. Wat oplevert, is dat wat uit het hart voortkomt. En we zouden met volle overgave, met een volvaardig gemoed, met alles wat in ons is, zouden wij inderdaad leven voor de Heer en tot eer van de Heer. Om de eer van zijn naam, maar net zo goed, omdat wij er onze blijdschap in vinden. Omdat we het leuk vinden, ja, precies. Omdat we niet anders zouden willen. Dat geeft blijdschap. En daar zullen wij ons loon voor ontvangen. Uiteraard. Want het bewijst dat er inderdaad in ons hart, het een en ander veranderd is. Dat we veranderd zijn door de vernieuwing van ons denken, of hoe dat maar heten mag. Weet u nog uit de Romeinen hoofdstuk 12? Wat het leven hier onder de zon betreft, ijdelheid der ijdelheden, dat levert niks op. Komt nergens. Nee, niet positief, niet negatief. Gewoon helemaal niks. Het wordt nul, begint met nul en eindigt met nul. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Dus sommigen vinden dat cynisch. Dat heb ik nooit begrepen waarom men dat cynisch vindt. Ik vind het een prachtige boodschap. Betekent dat we over dat soort zaken ons geen zorgen hoeven te maken. Maakt allemaal niks uit. Maar voor ons als gelovigen, wij die eeuwig leven hebben ontvangen, ons wacht inderdaad één kroon, zeer schoon, aan Gentse kust, zoals we zojuist gezongen hebben. Maar wat hier op aarde betreft, ijdelheid der ijdelheden. Daarin is bovendien Abel ook inderdaad een type van de Heer Jezus. Want wat heeft het leven van de Heer Jezus hier op aarde eigenlijk aan resultaat opgeleverd? Ik bedoel, zijn leven hier op aarde. Dat is goed geantwoord. Helemaal niets. Waar streefde hij naar hier op aarde? Wat was dan zijn roeping, zijn carrière? Wat wilde hij opbouwen? Een nieuwe godsdienst stichten, waar hij van beschuldigd wordt? Wel, wat een onzin, daar vind je geen spoor van terug. Integendeel. Hij zei, hiertoe ben ik geboren, hiertoe ben ik in deze wereld gekomen, opdat ik der waarheid zou getuigenis geven. En het lijkt me ons ook duidelijk dat hij dat niet deed omdat het moest, maar omdat hij dat gewoon deed met heel zijn hart. Zonder zich er ook maar iets van aan te trekken waartoe het zou leiden. Nou, niks namelijk. Heeft geen resultaat gehad. Staat ook zwart in de Bijbel, maar stond al in Jesaja 49. Weet u nog die bekende tekst over? Zijn opdracht was onder andere, de bedoeling was onder andere, dat Israël verzameld zou worden. Maar zegt hij, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Het zal niet gebeuren. Heeft hij er niet hard genoeg aan gewerkt? Het punt is, hij heeft gedaan wat hij moest doen. En wat hij zou doen, namelijk der waarheid getuigenis geven. Maar hij heeft niks bijgedragen verder aan de Joodse cultuur of Joodse religie of wat het maar was. Van de mensheid als zodanig, integendeel. En gevraagd naar hoe of wat precies zei. Nou ja, indien de tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar voor zover er vrucht is, is het doordat het tarwegraan in de aarde valt en sterft, dan zal het veel vrucht dragen. Daarna pas. En als gevolg daarvan. Want de opstanding van de Heer uit de dood, nou ja, zijn lijden dood en opstanding uit de dood, dat heeft natuurlijk positief resultaat gehad. Maar dat betreft niet het leven onder de zon, hè. Dat betreft niet een oude, maar dat betreft een nieuwe schepping. Daar gaat het over. Maar ik zou nieuwtestamentische schriftplaatsen zien met betrekking tot Abel. Wij vinden die in elk geval in Matthäus 23, vers 35... Begint in vers 34 dan, hè, daar staat, daarom ziet ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. En uit dezelfde zult gij sommige doden en kruisigen, en sommige uit dezelfde zult gij geestelen in uw synagogen. En zult hen vervolgen van stad tot stad. En als ik het lees, krijg ik de naam van Kain al boven. Hè? Jazeker. En in vers 35 in elk geval, namelijk, opdat op u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af tot enzovoorts. En nog een keer goed lezen en dan ziet u wat er staat, dat het Joodse volk verantwoordelijk gehouden wordt voor de dood van, dat wil zeggen de moord op Abel. Dat staat er. Opdat op u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is op de aarde van het bloed des rechtvaardigen Abels af. Hoe kan nou Israël verantwoordelijk zijn voor de dood van Abel? Je zit met een paar duizend jaar ertussen, hè? Tussen het begin van Israël en de dagen van Abel. Wel heel eenvoudig, Abel staat voor de gelovigen als zodanig en Israël staat voor de religieuzen als zodanig die verantwoordelijk zijn voor de vervolging van alle gelovigen. Het is namelijk altijd zo geweest. En in een kleiner verband, er staat gewoon dat Israël altijd de profeten Gods die de waarheid kwamen prediken, vervolgd hebben. Israël heeft altijd de profeten vervolgd. De profeten die kwamen met het woord Gods. En in laatste instantie was dat het geval toen men de Heer Jezus verwierp en kruisigde. De symboliek uiteraard. Het is zo schematisch als wat. Het gebeurt altijd zo. Hetgeen automatisch betekent dat als Abel een beeld is van de Heer Jezus in het bijzonder en van de gelovigen in het algemeen, van wie is Kain dan een beeld? Ja, van het Joodse volk dus in het bijzonder en van de religieuzen in het algemeen. Maar van het Joodse volk in het bijzonder. En zoals Kain zijn gelovige broeder om zijn geloof doodde, uit jaloezie, afgunst, zo was het het Joodse volk dat de broeder doodde, toch? De Heer Jezus, alleen uit jaloezie, uit afgunst, want voor de rest was er niks tegen hem in te brengen. Men leest de geschiedenis van de gevangenneming en de kruisiging van de Heer Jezus en men ziet dan meteen dat er niet één werkelijke beschuldiging was, daar ging het zo ook niet om. En ze verzinnen ter plekke de een en dan weer de andere, al naar het uitkwam. Maar één ding stond vast, men moest van hem af. Al was hij ook 100 keer de erfgenaam van de troon van David. En dus naar Joodse of Israëlitische wet de erfgenaam van de troon die God zelf had ingesteld, van het Davidische koningshuis. Men moest van hem af. Met maar één reden, hij was een gelovige en hij ondermijnde de religieusiteit. En hij schold de religieuzen uit voor gij andere gebroedsels en zo verder. Is toch zo? Goed, dat is Matthäus 23, dan heb ik Lucas 11 vers 51, maar ik geloof dat daar precies hetzelfde staat. Vanaf vers 50, opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten dat vergoot is van de grondlegging der wereld af. Daar heb je dan. Dus in ieder geval vanaf Adam. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia en zo verder. Het zal afgeëist worden, einde van vers 51, van dit geslacht. Wee u, gij wetgeleerden, gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Want als men leeft onder de wet, is men de sleutel der kennis, de sleutel der wijsheid heet het bij gelegenheid ook, kwijt. Want de sleutel daarvan is geloof. Want de vreze des heren, namelijk, dat is wat geloof is. De vreze des heren is het begin der wijsheid, zoals de spreuken dichterlijk formuleert. En daarna hebben we Abel natuurlijk in Hebreeën 11 vers 4 en nog een keer in Hebreeën 12. Maar die laat ik maar even buiten beschouwing nu. Waar het over gaat namelijk is dat deze Abel een beeld is van de Heer Jezus, maar daarmee van alle gelovigen. Dat is ook wat Paulus op zin speelde in Galaten 4 toen hij sprak over Ismaël en Isaac. En zei Ismaël vervolgde Isaac zoals degene die onder de wet leven vervolgen degene die in de vrijheid staan. Maar het is hetzelfde als vast te stellen dat het de Joden waren in de tijd, religieuze Joden wel te verstaan, die waren het die het christendom en dus de christenen en de prediking van de Heer Jezus Christus vervolgden. Vraag het maar na aan Paulus en lees maar het boek Handelingen. Wie was de tegenstander? Atheïsten? Nee, religieuze mensen. Met de Joden voorop en in hun kiel zochten heidenen. Met een totaal andere godsdienst, maar ze konden het goed samen eens worden. Want Jood en heiden werden verenigd in een gemeenschappelijke vijandschap tegen de Heer Jezus, tegen God en zijn gezalte. Psalm 2, Handelingen 4 en zo verder. En het kwam tot uitdrukking inderdaad toen de Heer Jezus gevangen genomen, veroordeeld en gedood werd. Maar dat betekent automatisch dat Kain dus een beeld is van Israël. In elk geval is het zo, maar daar kan ik nou zo gauw niet op ingaan. In elk geval is het zo dat er directe verwantschap bestaat tussen de naam van Kain en de naam van het land Kanaan. Het heeft dezelfde betekenis namelijk. Het betekent zoveel als verworven, verkregen, wordt het vertaald trouwens in Genesis 4 vers 1. Ik heb een man van de Heere verkregen, dat is dat woord, Kain. Maar u begrijpt dat de term van toepassing is op Israël als zodanig, want dat was immers een heilig volk, een verkregen volk wordt het genoemd. In Exodus, maar later ook in de brief van Petrus. Hè? Een heilig volk, een verkregen volk, een volk voor zijn naam. Het volk wordt ook aangeduid inderdaad als zoon en dus inderdaad als erfgenaam en dus als man. De uitspraak hier over Kain is profetisch van toepassing op de roeping van Israël in de tijd. Maar meer dan dat, want u leest hier in Genesis 4 vanaf vers 17. Kain bekende zijn huisvrouw en ze werd bevrucht en baarde Henoch en hij bouwde een stad. En daarna aan Henoch werd Hierad geboren. En Hierad gewoon Meguiel en Meguiel gewoon Methusael en Methusael gewoon Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. En de ene baarde Jabal. En de andere, zijn broer was Jubal. Enzovoort. En toen werd er nog geboren Tubal-Kain enzovoort. En het is voor de historie absoluut niet interessant. Want we komen ze later niet meer tegen. En bovendien, deze tak van de familie stierf nou eenmaal uit bij de zondvloed. Dat wil zeggen bij de vloed van Noach. Toch wordt het allemaal genoemd en dat komt omdat daar een verhaal in besloten ligt. De geschiedenis van Israël namelijk. En die ligt ook al besloten trouwens in wat de Heer tot Kain zegt in vers 12. Vanaf vers 11. Namelijk, gij zijt vervloekt van de aardbodem. En als gij de aardbodem bouwen zult, zal hij u zijn vermogen niet meer geven. Betekent, men zal hard moeten werken en maar nauwelijks in leven blijven. En vervolgens, gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En als die term ergens op van toepassing is, ooit in de geschiedenis, zwervende en dolende op de aarde, dan is de term van toepassing op Israël. De 10 stammen, zeker wel, en de 2 stammen. Ja, ja, en ook dat deel van Israël dat inderdaad niet eens meegegaan is, de woestijn door naar Kanaan. Want dat deel bestaat ook nog, daar weten we weinig van. Maar het is wel degelijk zo. Zwervende en dolende over de aardbodem. Heeft alles van doen met wat wij noemen de grote volksverhuizing. Maar niettemin, zwervende en dolende. En als het al helemaal ergens voor geldt, nog smaller, dan toch in elk geval voor het Joodse volk sinds de Nieuwtestamentische tijd. Verstrooid geworden. In de diaspora tot in onze dagen feitelijk. En een groot deel van de politieke problemen in de wereld komen voort uit de positie, beter nog uit het aanwezig zijn van een volk dat zich Joods noemt. Om wat voor reden dan ook, want daar hebben ze zelf geen idee van. Maar dat is nu verder het onderwerp niet. Hè? Nee, dat zuster dat ik dat zeg is niet om me weer te herhalen, maar gewoon omdat er net afgelopen week zo'n boek is verschenen over hoe dat zit met de Joodse identiteit. En een grote probleem over de Joodse identiteit binnen de Joodse staat. Nooit gehoord. Ik weet niet meer wie het was, want namen ben ik slecht in. Maar een van de belangrijke Israëlische leiders heeft niet zo lang geleden gezegd... Nou ja, als we geen oorlog hebben met de Filistijnen, dan hebben we een burgeroorlog. Palestijnen, zei hij trouwens, maar vooruit. Als we geen oorlog hebben met de Palestijnen, dan hebben we een burgeroorlog. Vanwege de verschillende groepen binnen dat ene... Het wordt allemaal Jood genoemd, maar waarom eigenlijk? En de ene categorie erkent de andere niet. Dat zijn er niet maar twee, maar er zijn er minstens drie categorieën dan nog. Begrijp je wel? Maar goed, zwervende en dolende over de aardbodem. Altijd gebleven. Sterker nog, Kain namens Israël en meer specifiek namens het Joodse volk zegt... Ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, vers 14. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben waar dat later herhaald wordt? Dat de Heer zegt, ik zal mijn aangezicht verbergende verbergen. Ik zal mijn aangezicht specifiek voor dit volk ook, staat er dan, verbergen. In Deuteronomium staat het al, zeker wel. Via Mozes al. Men is nog niet eens in Kanaan en de Heer kondigt dat al aan. Zo zou het ooit een keer gaan. En inderdaad, het zijn de dagen waarin wij nog steeds leven. Ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En iedereen die eventueel vraagt naar hoe heeft zoiets kunnen gebeuren in de Tweede Wereldoorlog. U weet wel, Holocaust, want dat woord hebben wij ervoor uitgevonden. Alsnog, kun je tenminste met één woord zeggen, hoe heeft zoiets kunnen gebeuren? Ik heb daar meerdere reacties op, maar die zijn niet allemaal voor publicatie bestemd. Maar één daarvan is, in elk geval, omdat de Heer zijn aangezicht verbergt voor het volk. Dat zou iedereen nu kunnen vaststellen, toch? Het staat zwart op wit in de Bijbel, maar dat leest men nooit. Omdat het niet uitkomt, nergens in past, omdat de politiek incorrect is. En omdat we religieus zijn en niet geloven dat God zich van de mens heeft afgekeerd. En denken dat als wij goed ons best doen, dan zorgt hij wel voor ons. Wat een onzin. Iedereen weet het. Met al die ellende die in de wereld plaatsvindt en in ons eigen leven en onze eigen familie, zouden we toch in de eerste plaats constateren, God kijkt er niet naar om. God heeft de wereld losgelaten. En meer in het bijzonder, heel specifiek, Israël, omdat Israël altijd al heeft moeten fungeren als aanschouwelijk voorbeeld voor de wereld. God heeft er iets mee, maar niet actief. God heeft er iets mee, het zal in de toekomst zijn beslag krijgen, maar pas als het tot bekering komt. En eerder niet, en dat geldt uiteindelijk voor heel de mensheid. Een mensheid, onder aanvoering van het Joodse volk, dat de Messias, de Heer Jezus Christus, verwerpt. Daar gaat het maar om. Omdat het niet gelooft in die Messias, in die Zoon. Omdat het niet gelooft dat God zich een dag gesteld heeft waarop hij de wereld zal oordelen door die ene man. Weet u nog? Dat is Handelingen 17. Terug naar vers 14 dan van Genesis 4. Ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, inderdaad. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Als het ergens op van toepassing is, dan is dat toch het Joodse volk of niet? En daarna geldt het toch eigenlijk voor alle volkeren? Maar goed, in de eerste plaats dan voor het Joodse volk. En het volgende vers is wat mij betreft nog duidelijker. Want daar staat, doch de Heer zei tot hem, daarom al wie Kain doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. Want de Heer heeft wat met Israël hoor. Die kan het niet zomaar ongestraft vervolgen. Maar goed. En de Heer stelde een teken aan Kain, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. Dat vind ik altijd ook een leuke, ook die uitspraak. Omdat sinds mensenheugenis men zich afvraagt, wat was het teken van Kain? Dan zeg ik, dat is hetzelfde als waren ze glazen oog van gemaakt. Om maar eens een flauwe te noemen. Wat was het teken van Kain? Wat hoor ik daar? Van glas, heel goed. Ja, nou goed, wat is het teken van Kain? Staat erachter. Doet er gewoon bij. Nou goed, ik geef toe, men heeft het ongelukkig vertaald met op dat. Je kunt het opgerust wel weer weglaten. Het teken is dat hem niet versloeg al wie hem vond. Hij werd zijn leven lang naar het leven gestaan. Men probeerde hem te doden, het is alleen nooit gelukt. Als er iets kenmerkend is voor het Joodse volk, is dat het altijd en overal vervolgd is geworden. In ieder geval sinds de komst van de Heer Jezus Christus. Men heeft geprobeerd het volk uit te roeien. Inderdaad, het is nooit gelukt. En ondanks alles is het in stand gebleven. Dat wil zeggen, heeft het op een of andere wijze een soort Joodse identiteit bewaard enzovoorts. Vreemd genoeg, want andere volkeren zijn zomaar verdwenen van de aardbodem. Onze geschiedenisboeken staan tamelijk vol met allerlei volken, waarvan sommige overigens nooit bestaan hebben, broeder, maar dat is een ander verhaal. Maar staan vol met volkeren die er wel waren, die er sporen hebben nagelaten, maar die gewoon verdwenen zijn. Geassimileerd zijn, opgegaan zijn de andere volkeren en culturen, en ze zijn hun identiteit kwijtgeraakt. Dat is niks bijzonders. Men heeft ook wel eens uitgerekend hoe lang zoiets duurt, enzovoorts. Alleen het is niet van toepassing op het Joodse volk. Ondanks de vervolging, en ik moet u zeggen, het is toch ook niet zo erg waardevol om van zo'n volk deel uit te maken als het tot gevolg heeft dat men erom vervolgd wordt. Dat begrijp je toch, hè? Wie wil er nou graag een Jood zijn in dagen van Jodenvervolging? En hoe blijft zo'n volk bestaan? Wel, dit is kenmerkend voor Kain, maar het is kenmerkend voor het Joodse volk. En waarom is dat zo? Omdat God met Kain weliswaar geen plan meer had, maar met het Joodse volk wel. En het zou dus blijven bestaan, want God heeft aan het volk als zodanig beloften gedaan die in de toekomst ook vervuld zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar dat zijn de dagen van de bekering van dat volk als zodanig. Wanneer het de naam des Heren zal aanroepen en zo verder. Nou goed, daar spreken we vaak genoeg over, dus ik laat het nu maar even liggen. Maar het aardige is natuurlijk toch dat in deze namen die vervolgens genoemd worden, dat wil zeggen in het zogeheten geslachtsregister, in het kort wel degelijk de geschiedenis van Israël wordt samengevat. Want er staat in de eerste plaats, Kain bekende zijn huisvrouw en ze werd bevrucht en baarde Henoch. Van Kain zei ik al, het betekent verkregen, het heeft inderdaad rechtstreeks van doen met dat volk dat God zich verkreeg via Abraham en Sarah, weet je nog. En die zoon die toen geboren werd, Ismaël, het kon eigenlijk niet, maar het gebeurde wel, maar het was het werk Gods. Een verkregen volk wordt het dan ook inderdaad later genoemd. Dat is bij de uittocht uit Egypte. Maar die uittocht uit Egypte, die vind je terug bij Henoch. Kain bekende zijn huisvrouw en ze werd bevrucht en baarde Henoch. En Henoch betekent zoveel als ingewijd. Gewijd, opgedragen. Heeft rechtstreeks van doen met de wijding van Israël als volk. Wijding tot wat? Het verkregen volk werd gewijd tot de dienst aan God. Israël is dat uitverkoren volk, omdat God het zich uitverkoren heeft voor zijn dienst. Tot heilig, koninklijk en priesterlijk volk is de vaste uitdrukking. Een koninklijk priesterdom. Of een priesterlijk koninkrijk, wat het maar was. En dat gebeurde bij de uittocht uiteraard. Want heiliging of wijding houdt in, aan de ene kant, een uitgaan uit. Hè? Een geroepen worden uit. Heiligt mij is hetzelfde als zondert mij af. Maar dan tot de dienst aan God. Hè? Zoals de gemeente in onze dagen een heilig volk, een verkregen volk. Omdat wij gemaakt zijn tot koningen en priesters voor God onze Vader. Dat is Openbaring 1 vers 6 waar het letterlijk zo staat, maar het is Petrus die het ook aanhaalt. Hè? Dus de naam van Henoch komt overeen met Mozes en de uittocht uit Egypte en zo verder. Een periode die hier gerekend wordt tot aan David, want daarna staat er, en aan Henoch werd Hirad geboren en in de naam van Hirad vinden wij een stad terug. De naam Hirad wordt gewoon letterlijk vertaald met stad van de getuigen. Stad en Ad, getuigen namelijk. De stad van de getuigen, stad des getuigen, staat er dan in de boekjes met een mooie tweede naamval. Maar waar het over gaat is natuurlijk Jeruzalem. De stad die door David veroverd werd onder de naam Jebus en die door David omgedoopt werd als het ware tot Jeruzalem. De stad van de vrede, of stichting van vrede als je het goed vertaalt. Maar in elk geval, Hirad komt overeen met de dagen van David, de wijding van Jeruzalem en de inwijding in Jeruzalem uiteraard van de tempel waar de Heer zou wonen. En dan ben je heel eind verder in de geschiedenis. Vervolgens krijg je Meguiael en Meguiael wordt vertaald met door God verwoest. En de vraag is, wat wordt er dan door God verwoest? Wel die stad des getuigen van Hirad, om zo te zeggen. Jeruzalem namelijk. Want het mag dan een mooi begin geweest zijn, Jeruzalem, de stad van de grote koning. Letterlijk dan, van David en Salomo en de tempel met zijn heerlijkheid. U weet wel, een heerlijkheid waarvan de koningin zei, de helft is mij niet aangezegd. Maar die stad zou inderdaad uiteindelijk verwoest worden. Het is inderdaad officieel gebeurd bij de grote verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnezar. En bij de Babylonische ballingschap. Daarna is het weliswaar een beetje herbouwd geworden, maar u weet dat men erbij heeft staan huilen. Dat staat allemaal in de Bijbel, omdat het op geen stukken nou leek op wat het vroeger was. Als dat nou de herbouw was, wel, was niet veel bijzonders dan. Inclusief de tempel was het niet veel bijzonders. Staat er echt bij, ze weenden daarover. Maar goed, officieel verwoest bij de ballingschap. Maar bij die gelegenheid werd ook uitgebreid het nieuwe verbond aangekondigd en een herbouw van de stad onder de komst van de Messias. Maar goed, dat moet nog gebeuren. Daarna krijgen we in Meguiel gewoon Methuzael. En Methuzael wordt vertaald op twee verschillende manieren. Staat gewoon in de boekjes hoor, dat heb ik niet zelf bedacht. Staat gewoon in de boekjes. Methuzael wordt vertaald met man van God. Als men het positief vertalen wil. En als men het negatief vertaalt, vertaalt men het met die van God zijn. Dat wil zeggen, zij die van God zijn, stierven. Enerzijds man van God, maar als je het woord anders verdeelt, zal ik maar zeggen, anders indeelt, dan krijg je zij die van God zijn, stierven. En daarmee zijn we gewoon terecht bij de komst van de Heer Jezus Christus. De man van God, de man Gods. Noemen ze man Gods. Weer Handelingen 17. Dat is die man die van Gods wegen gesteld zou worden om de hele aarde te oordelen. De Messias dus, dat is de man Gods. Maar aan de andere kant vinden wij zij die van God zijn, sterven. En zo is het ook. En het geldt voor de Heer Jezus eerst, maar het geldt daarna voor u en mij net zo goed. Want wij zijn van God. Wij zijn zijn eigendom. Wij zijn verlost en gekocht uit deze wereld. We zijn vrijgekochten des Heren, heet zoiets. Maar we zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Zij die van God zijn, zijn voor de wereld gestorven. De wereld betreft, al. Ijdelheid der ijdelheden. Zie? Maar aan de andere kant zijn we mannen Gods en geroepen om tot zonen te worden gesteld. En de term Methuzael spreekt dus over de eerste komst van Christus en het gevolg erop in onze tegenwoordige bedeling. Daarna is de volgende generatie Methuzael gewoon Lamech. En Lamech wordt inderdaad vertaald met vernederd. Dat is de situatie van het volk Israël in onze tegenwoordige tijd. Vernederd. Toch? En schande dragend in de wereld ook inderdaad. En van Lamech staat, hij had twee vrouwen. De ene heet Ada, versiering. En de andere heet Zilla, dat is verspilling. Vind ik altijd ook een leuke. Zuster, ja. Versiering. Maar die andere heet verspilling, want de gedachte is dat het misschien sierlijk is, maar je hebt er niks aan. En waar het over gaat, wel, waar het over gaat, is simpelweg over het judaïsme. Daarna over godsdienst in het algemeen, maar specifiek over het judaïsme. Het is schitterend, het is prachtig, het is zeer indrukwekkend. Al die Joodse riten en symbolen, met dank voor deze titel van het boek van Rabijn de Vries, nog steeds standaardwerk in Nederland, over de Joodse levende Joodse gebruiken. Ziet er prachtig uit, horen mooie verhalen bij, zeer indrukwekkend. Het is prachtig, maar je hebt er niks aan. Het is verspilling. Het is net zoiets als een zoutpilaar, heel indrukwekkend. Alle toeristen gaan er bij voorkeur naar kijken, maar je hebt er niks aan natuurlijk. En waarom ik dat voorbeeld aanhaal, is omdat de zoutpilaar, die van de vrouw van Lot, weet u wel, dat het precies hetzelfde uitdrukt. Het is een beeld van het Jodendom in onze dagen na de verwoesting van Sodom. Na de verwoesting van de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom. Geciteerd overigens uit Openbaring 11. Na de verwoesting van Jeruzalem. Het is er nog wel, je kunt het nog terugvinden als monument. Een bewijs voor de geschiedenis als zodanig in het Joodse volk. Maar in zichzelf is het niks. Verspilling. Brengt verder niks op. Dat is de situatie in onze dagen. En daarna komen wij terecht bij Jabal, Jubal en Tubal-Kain. En de zuster Naema. Dat is allemaal één generatie, naast elkaar. Ineens vier namen zelf, drie jongens en één meisje. Jabo wordt vertaald met geleid, als een rivier, zoals water geleid wordt. Dan is hij ineens getemd, om zo te zeggen. Volgzaam geworden. Dat is een bekeerd Israël in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Geleid. En bovendien, de andere naam is Jubal, dat wil zeggen jubel, ons Nederlands woord. Een geschouw, maar in ieder geval een lofprijzing. En daartoe is Israël, een bekeerd Israël, inderdaad geroepen om de naam Gods groot te maken in heel de wereld. Dus de priesterlijke functie van het volk in de toekomst. Als het Jabal is, zal het ook Jubal zijn. Als het weer geleid wordt en zich laat leiden door de goede herder of zo, weet u wel. Door de Messias dus, dan zal het inderdaad leven zijn tot eer van God. En daarna, de naam Tubal-Kain betekent gewoon voortgebracht door Kain, want de gedachte is dat het toekomstige Israël wel degelijk voortkomt uit dat oude ongelovige Israël waarvan de Heer zei, om uwentwil wordt mijn naam gelasterd onder de heidenen de ganse dag. Je kan het je niet voorstellen bij gelegenheid, maar niettemin datzelfde ongelovige volk waarvan we lange geschiedenis hebben in de Bijbel, zal in de toekomst alsnog ook als volk tot geloof komen en zich laten leiden en de priesterlijke functie vervullen tot eer van God. Jabal, Jubal en Tubal-Kain. En vervolgens hebben we nog het zusje. Waarom een zusje? Wel, het zusje heet Naema. Wij kennen haar trouwens ook als Naomi. Het is volstrekt dezelfde naam. Naema. En Naema wordt vertaald met lieflijk. Zoet eigenlijk, maar dat betekent ook lieflijk. De lieflijke, en die staat ernaast genoemd vanwege een ander bijbelschema, de bijbelse systematiek. Het idee is dat in de toekomst een huwelijk zal worden gesloten alsnog tussen de Heer en Israël. En Israël zal die lieflijke bruid zijn uit het Hooglied bijvoorbeeld. En uit nogal wat andere schriftplaatsen natuurlijk, Hosea, Jeremia, waar diezelfde beeldspraak gebruikt wordt. Maar inderdaad verbonden aan de Heere en nu niet tijdelijk zoals onder de wet, maar dan definitief namelijk onder het nieuwe verbond. En terugkerend dan naar Genesis 4 stellen we vast dat de grote geschiedenis van Israël hierin vermeld wordt, in deze oude geschiedenis van Kain. En dat aan de andere kant ons geïllustreerd wordt waar religie zonder geloof toe leidt. Niet alleen tot niks, dat wil zeggen, men wordt er niet behouden door, men wordt er niet gelukkig door. Maar het leidt tot vijandschap tegen de waarheid en tot vijandschap tegen de Heer Jezus Christus. Het is wat Paulus later in de Galatenbrief onder andere dan aanhaalt en zegt, als men wil leven onder de wet en dus zich richt op uiterlijke dingen, is men vijand van Christus en vijand van het kruis van Christus. En Paulus had reden om het te zeggen, had alle recht ook om het te zeggen, omdat hij leefde onder de wet, op voorbeeldige wijze overigens. En hij zegt, waar het mij bracht, was dat ik de gemeente Gods vervolgde. En zelfs de Heer Jezus, die dus tegen mij zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat is waar de wet toe leidt. En dat heeft Kain moeten ervaren en die wordt als zodanig heel de Bijbel door ons tot voorbeeld gesteld. Wat wij zouden doen is niet maar religieus zijn, offers brengen of iets dergelijks. Wat wij zouden doen is onze harten openstellen voor het woord Gods en voor de waarheid en daarmee voor de Heer Jezus. Maar voor zover er sprake zou zijn van werken, en dat zou er zijn uiteraard, maar voor zover er sprake van zijn van werken, zal er het werken zijn die voortkomen uit een hart dat de Heer is toegewijd. Werken des geloofs, de term is van Jacobus uiteraard, maar de gedachte als zodanig vind je natuurlijk net zo goed uitgebreid in de brieven van Paulus. Dan heten wij Abel, zo van het leven hier, daar hebben we van ingezien dat het ons nergens brengt. Dat het kort is, met veel ellende, zegt de Bijbel ook allemaal, en zo verder. Maar dat niettemin wij onze lichamen ter beschikking zouden stellen aan onze Heer en Heiland, opdat Hij zijn werk in ons zou doen. Een werk niet met betrekking tot deze wereld, de verbeteringen van of het behoud ervan, integendeel, een werk met betrekking tot een nieuwe schepping. Want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En het enige alternatief is religieus zijn als Kain en zwervende en dolende zijn op de aardbodem. Ik kom er te veel van tegen, van die mensen. Toch nog. Zoveel ken ik er niet, maar het zijn er in ieder geval te veel. Mensen die altijd problemen hebben, ook in hun persoonlijk leven. Nooit weten waar ze mee bezig zijn. Altijd zoekende zijn, moet ik nu dit, dan moet ik dat. Zich ook altijd bedreigd voelen en dat soort dingen meer. Altijd in onzekerheid verkeren. Zeker met betrekking tot hun behoud. Maar ook gewoon in verband met hun aardse levenswandel. Maar het vloeit voort uit werken. Het vloeit voort uit een levenswandel als die van Kain. De weg van Kain. Men richt de godsdienst zelf in. Men denkt, laat ik maar zus doen, laat ik maar zo doen, dat lijkt me wel wat, maar men komt nergens terecht. Wat men zou doen, is geloven in de Heer Jezus Christus en hem volgen met alle consequenties van dien. Men verliest hier op aarde misschien iets, maar ik vind het altijd overdreven om het zo te zeggen. Wat men wint namelijk, wint men ook, terwijl men hier op aarde is, dus je wint hier op aarde ook. Wat je wint zijn geestelijke dingen, geestelijke zegeningen die de Heer ons geeft. En vervolgens ook is Hij degene die ons in ons aardse leven terzijde staat. Die ons geeft wat we nodig hebben, ik ben er stellig van overtuigd. Die ons blijdschap geeft in al ons doen en laten. En die ons brengt naar een toekomst bij Hem. Amen. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we hebben reden om U te danken voor de zaligheid die U ons geschonken hebt. Niet uit onze werken die wij gedaan hebben, maar die U tot stand gebracht hebt. Uit Uw werken, werken die U volbracht hebt in de Heer Jezus Christus en die tot stand gekomen zijn uit Zijn geloof. En we danken U, Vader, dat we mogen inzien dat deze oude wereld in zichzelf nergens toe kan leiden. Dat we anderzijds mogen verstaan dat U ons eeuwig leven schenkt op grond van geloof in het woord en de beloften die U ons gedaan hebt en die in Christus vast liggen. Wij danken U dan dat U ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus en zelfs in de hemel. En dat wij weliswaar hier in deze wereld wellicht smaadheid dragen, maar niettemin als Uw kinderen, als zonen Gods door het leven mogen gaan, die weliswaar hier gestorven zijn, maar die door U erkend zullen worden en tot zonen zullen gesteld worden in de toekomst. Wij danken U voor het grote voorrecht dat we Uw woord mogen openen. En inderdaad, als gelovigen Uw woord tot ons mogen nemen, mogen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Wij danken U daarom dat we in deze oude geschiedenissen zulke grote vergezichten tegenkomen. Omdat ze ons spreken ook over de tijd waarin wij leven en over de zaligheid die ons geschied is in deze tegenwoordige tijd in afwachting van de wederkomst van onze Heiland zelf. Wij willen U dankzeggen, Vader, dat we mogen uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We mogen weten dat Uw woord niet ledig weerkeert en waar het in onze harten geplant was, dat het daar ook vrucht draagt voor de eeuwigheid. Wij bevelen ons daarom bij U aan. Op grond van de beloften die U aan ons gedaan hebt. Op grond van het verzoeningswerk van onze Heiland zelf, die ook onze middelaar is. Wees U ons nabij met Uw genade en met Uw kracht om Christus wil. Amen.